Vanavond komen wij bij een heel ander aspect van ons onderwerp terecht. Vorige keren hebben we gezien dat Israël geleid zal worden in de toekomst door de gemeente. Dat wil zeggen in de bekering van Israël en ook daarna in het functioneren van Israël. Want de gemeente wordt nou eenmaal geacht een volk van eerstelingen, een verzameling van eerstelingen uit Israël te zijn. Of we nou heidenen waren of wat dan ook, heeft er niks mee te maken. Wij zijn daaraan toegevoegd, dit is de aard van het volk, zoals de Bijbel het ons beschrijft. Niet Joods en dus heidens, maar wel degelijk Israëlitisch en in het bezit van het eerstgeboorterecht van of binnen Israël, moet ik eigenlijk zeggen, en daarmee ook aan het hoofd van Israël. En daarmee zijn eigenlijk deze opmerkingen, zijn eigenlijk alle discussies omtrent de aard van de gemeente afgesloten. Het geeft antwoord op alle vragen, ben ik geneigd te zeggen, al is het onderbouwen van het een en ander vanuit de schriften zo simpel niet, maar men kan het wel tamelijk gemakkelijk samenvatten. Maar de positie van de gemeente is niet maar alleen aan het hoofd van Israël, of als leidinggevend aan Israël, er zit nog veel meer aan vast, want God heeft allerlei beloften gedaan inderdaad met betrekking tot Israël, die nou eenmaal in de eerste plaats vervuld zullen worden via de gemeente, logischerwijze ben ik geneigd te zeggen. In het Nieuwe Testament lezen wij in 1 Korinthe 6 als vanzelfsprekend en vragenderwijs via de retorische vragen, namelijk weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Je vraagt je af waar het dan gestaan moet hebben, want we hadden het over het hoofd te zien. Maar goed, de Korintiërs werden geacht dat te weten en wij ook. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En in Openbaring lezen wij een gelijksoortige uitdrukking in het eind van de zogenoemde brief aan Thyatire. Dat is in Openbaring 2. En op de achtergrond van die brieven ga ik nou niet in, maar we vinden daar wel degelijk uitspraken over de gemeente. En in het bijzonder altijd een of andere belofte aan het slot van al die brieven. En hier ook in Openbaring 2 vers 25. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij, die overwint dus, hij zal ze, de heidenen, hoeden met een ijzeren staf, roede, scepter, wat het maar is. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. De verwijzing is uiteraard naar Psalm 2, waar deze dingen gezegd worden over de Zoon, dat wil zeggen over de Heer Jezus Christus. Van Gods wegen, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat enzovoorts. Maar diezelfde woorden worden door de Heer Jezus officieel hier in deze woorden aangehaald en toegepast op degene die zouden overwinnen, die aan hem deel zouden hebben, die zijn woord zouden bewaard hebben, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt, ook in deze andere brieven. Maar er staat dus, wie overwint, ik zal hem macht geven over de heiden en hij zal ze hoeden met een ijzeren roede, scepter. Want dat is de gedachte die er in ieder geval in Psalm 2 achter steekt. Het is een heerschappij, een oordelende, een rechtsprekende heerschappij, die van Christus zelf, maar hij wordt net zo goed toegeschreven hier en dus beloofd aan de gemeente. En het is niet op zich in zichzelf een positieve zaak, maar een zaak met negatieve consequenties. Het betreft namelijk niet opbouwend werk, zoals dat werk waar we de vorige keren over gesproken hebben, het onderwijzende werk, het richtinggevende werk enzovoort. Maar het is een vernietigend werk, met een ijzeren scepter en hoe dat maar heten mag. Want enerzijds zal in de toekomst, in de dagen van de wederkomst, weliswaar zijn koninkrijk gebouwd worden via Israël. En we zijn daar uiteraard in betrokken, zoals we gezien hebben, mag ik aannemen. Maar anderzijds zal in diezelfde tijd ook een oordeel gebracht worden over de mensheid. Een actief oordeel wel te verstaan. Dat wil zeggen, de goddeloosheid zal worden weggedaan, maar goddeloosheid is een ding wat je niet kunt slaan, maar goddelozen kun je slaan. Hoe zeg je zoiets anders? Je kunt wel in abstracto over dit soort dingen praten, goddeloosheid, afgoderij enzovoort, maar daar kun je verder niks mee, want die dingen bestaan wel, maar alleen tussen de oortjes van de mensen. En het betekent dus dat als daar een oordeel over gebracht wordt, dat het een oordeel is over de mensen die er zich mee bezighouden. Over de goddelozen heet dat. Zoals bijvoorbeeld, en het is een Bijbels voorbeeld, zoals bijvoorbeeld gebeurde in de dagen van Noach, waarin de Heer een oordeel bracht over de wereld der goddeloosheid, heet dat later. Maar in de praktijk dus over de goddeloze mensen, inderdaad alle, opdat alleen gelovigen zouden overblijven. Wij kennen in onze dagen die kreet al die onrechtvaardigheid, al het onrecht in de wereld, er moet dringend wat aan gedaan worden. Wat dacht u wat er aan gedaan kon worden? Al die ongerechtigheid in de wereld. Het enige wat je eraan doen kunt, is de onrechtvaardigen om zeep helpen. Ja, het komt nou natuurlijk ongelukkig mijn keel uit, maar hoe zeg ik die dingen netjes? Ik bedoel, ook als ik het netjes zeg, verandert daar niks mee. Ik kan wel proberen dat verzachtend uit te drukken, maar waar tot neerkomt is dat van Gods wegen de ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen, zoals dat gebeurde ook in de dagen van Noach. Dat staat er ook letterlijk zo, dat weet u toch, hè? In wat het maar was, Matthäus 24 of 25. Daar staat al, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de toekomst, in de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Want het liep erop uit dat in de dagen van Noach slechts een gelovig overblijfsel, Noach en zijn achttal, zei Petrus, behouden werd. En het andere deel werd weggenomen. Maar dat is een nette uitdrukking, maar het betekent gewoon, ze werden gedood. Zij verdronken in de wateren van de grote vloed. En daarna staat er in Matthäus, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen, zullen twee op een akker zijn, de een zal gelaten worden en de ander zal genomen worden. Dat wil zeggen, weggenomen worden. Het is daar wat ongelukkig vertaald. Maar het doet er nou niet toe. Ik ga het ook niet bespreken hoe het daar precies staat. Maar het gaat wel om de gedachte dat daar mensen van de aarde, van de akker, wat het maar was, zouden worden weggenomen. En waarachtig niet naar de hemel uiteraard. Hoewel men er dat wel eens in lezen wil, maar het is net andersom. Ze worden weggenomen. Ze worden geoordeeld, geëxecuteerd en verdwijnen van de aarde op zijn minst naar het dodenrijk. Althans voorlopig. En voorlopig zeg ik, omdat de jongste dag uiteraard nog in geen duizend jaren is aangebroken dan. Maar zo'n oordeel zal van Gods wegen gebracht worden over de wereld. En hij zal daar de zijnen voor gebruiken. En ik bedoel dus Israël in het algemeen, maar de gemeente in het bijzonder. En dat is de inhoud van, wij zullen met Christus de wereld oordelen, we zullen zelfs de engelen oordelen, dus het is nog een fase hoger uiteindelijk, ook hemelse dingen, maar zeker de wereld, de zinnelijke wereld, enzovoorts. En de geslachten Israëls, maar dat stond ook in Matthäus, maar weer een paar hoofdstukken eerder, in Matthäus hoofdstuk 19. Waar ik naartoe wil is dit, en ik neem een lange aanloop om, dat ik niet ervan overtuigd ben dat iedereen die dingen kent. U weet hoe dat gaat in de toekomst, hè? Achtereenvolgens. Het is allemaal heel simpel te vertellen, vooral als ik het niet uit de Bijbel hoef aan te tonen. En dat was ik vanavond dus niet van plan te doen, voorlopig. Wat wij leren uit de Bijbel is dat het eerste punt op Gods agenda is de opname van de gemeente. Want die is noodzakelijk voor hij zijn eigenlijke plan zal uitvoeren. De opname van de gemeente gaat daar noodzakelijkerwijs aan vooraf. Die moet eerst van de aarde weg zijn en in functie geplaatst zijn in de hemel. Want die gemeente zou vanuit de hemel betrokken worden in het toekomstige werk Gods, dan wel het toekomstige werk van Christus. En daarom vindt eerst de opname van de gemeente plaats, waarna volgens de schriften een periode van 7 jaar aanbreekt hier op aarde, die moet leiden tot de officiële, meer is niet nodig, de officiële bekering van het Joodse volk, van Israël, wat er officieel van over is. Ik bedoel, wat nog Israël heet op een of andere wijze. En er horen niet de 10 stammen bij, dat is puur het Joodse volk. Die 7 jaren eindigen met de officiële bekering van het Joodse volk, maar ook met de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Ik zeg definitief, maar ik bedoel de laatste verwoesting van Jeruzalem, dit Jeruzalem en daarmee deze Joodse staat. Want hoewel er allerlei zogenaamd christelijke prediking bestaat, een lering bestaat die zegt dat God deze staat Israël zal opbouwen en zal maken tot zijn koninkrijk, moet ik u zeggen dat de Bijbel het precies andersom vertelt. Er is ook geen twijfel over mogelijk mijnerzijds, niet de minste onzekerheid over. Dit Jeruzalem, deze Joodse staat zal verwoest worden, daar die staat per definitie in opstand is tegen de God van Israël. Moeilijker is dat niet. Men heeft hem verworpen, de Heer heeft hem uit het land gezet, en waar men op eigen initiatief terugkeert naar het land, en zelfs in ongeloof, zelfs als het in geloof zou zijn, zou het nog niet kunnen, maar zelfs in ongeloof, want dat is het, men gelooft immers niet in de Heer Jezus Christus. Het is een terugkeer in ongeloof, zelfs in opstand tegen God. Zo van, als er dan al profetieën in de Bijbel zijn, zullen wij ze wel vervullen. Dat is sionisme. Nou goed, maar daarom zal de Heer ook een oordeel brengen over dat land. Hij heeft beloofd dat hij hen terug zal verzamelen na hun bekering. Dat betekent dat al wat er vooraf gegaan is, wat er enigszins op geleken heeft, dat maakt hij dus eerst een eind aan, logischerwijze. Hij zal het land toch eerst bouwrijp moeten maken. Is dat een goede term daarvoor? Zoiets is het. Er zou tot het eind van die 7 jaren verwoesting zijn, vast besloten. Staat er op meerdere plaatsen met dezelfde termen, daar kan niet de minste twijfel over bestaan. Bovendien, de verschijning van de Heer aan het eind van die 7 jaar is weliswaar een officieel verschijnen, een officiële openbaring van Christus in zijn wederkomst, maar het is niet in Jeruzalem, het is op de Olijfberg, het is buiten Jeruzalem, zegt Zacharia 14. En Zacharia 14 voegt eraan toe, het is op de dag dat Jeruzalem definitief verwoest wordt. En voor zover er overlevenden zijn, omdat ze tot geloof gekomen zijn, worden zij uitgeleid onder de bescherming van de Heer zelf en worden ze gebracht naar de woestijn. Want daar zouden ze verzameld worden en niet in Jeruzalem. Dat zwart op wit, dat hoef je maar te lezen. Ik neem niet eens de moeite om zoiets voor te lezen. Dat kan iedereen weten. Ik bedoel, doe maar. Maar het betekent dat na die 7 jaar, genoemd de 70ste week van Daniël, de Heer zijn opwachting maakt bij een gelovig overblijfsel van een Joods volk dat hij verzamelt in de woestijn, in Petra namelijk, de woestijn van Edom in Jordanië. En van daaruit zouden zij althans gedeeltelijk terugkeren naar Jeruzalem om Jeruzalem te herbouwen. Maar van daaruit zou uiteindelijk dat koninkrijk van Christus hier op aarde gestalte krijgen. Gewoon net zo letterlijk als dat de profeten dat hebben aangekondigd. Jeruzalem, het heilige land en wat het allemaal maar was. En in diezelfde tijd zou het evangelie gepredikt worden. Eerst aan de rest van Israël uiteraard, maar vervolgens ook aan de overige volkeren, alle heidenen. En dat moet leiden tot de vestiging van zijn koninkrijk over alle volkeren. Dat doet het zo niet, als er niet meer gebeurt dan dit. Want net als in onze dagen zijn er in die dagen ook mensen die zich niet aan de Heer Jezus Christus willen onderwerpen. Te vrezen valt dat het ook dan een meerderheid is die dat niet wil. Sterker nog, wij lezen van een meerderheid van de mensheid dat die zich aansluit bij een andere koning. Namelijk bij de Antichrist, die in diezelfde dagen bezig is met zijn rijk op te richten op aarde. Met ook een hoofdstad, niet Jeruzalem, maar Babylon, Babel. Het oude Babel, het nieuwe Babel, net zo een hersteld Babel, zo je wilt. Maar niettemin is het gewoon het oude Babel vanuit de oude Bijbelse tijden. Maar die twee rijken ontstaan naast elkaar. Want zo steekt die werkelijk in elkaar, hè. En waar het op uitdraait, is dat weliswaar mensen tot geloof komen, maar een ander deel van de mensheid niet. Maar dat andere deel van de mensheid dat niet tot geloof komt, dat zou op een bepaald tijdstip van de aarde worden weggenomen. En bij die gelegenheid zal uiteraard niet Jeruzalem, maar zal ook Babel, als hoofdstad van dat rijk, maar ook als de uitbeelding, als een symbool als het ware van dat antichristelijke rijk, zal verwoest worden. Het is wel aardig, voor dat doel is het dus in onze dagen herbouwd. En wordt het nog herbouwd, maar ja, officieel is het al gebeurd. Het is al, was geloof ik 1998 als ik me goed herinner. Ik kan het allemaal niet onthouden, maar geloof dat het in 1998 officieel werd ingewijd als voltooid. Maar ja, wanneer is een stad voltooid? Het moet altijd groter en hoger. Vooral in Dubai, maar daar wil ik het nou even niet over hebben. Maar Babel hebben we het over, hè. Maar waar het op uitdraait is de uiteindelijke verwoesting van Babel, ook van de legers van Babel, die bij die gelegenheid optrekken naar Jeruzalem, omdat herstelde Jeruzalem onder de heerschappij van Christus alsnog te veroveren. Maar deze keer zullen de legers van Babel Jeruzalem niet veroveren. Dat hebben ze vaak gedaan in het verleden, maar die keer komen ze niet verder dan Megiddo. De warming stop? Nee, ik denk tegelijkertijd, nou ja, als je wilt, reis je volgend jaar met ons mee. Dan gaan we weer naar Megiddo onder andere dan. Dan kunnen we zien waar dat is en waarom dat daar is enzovoort. Dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Maar dat gaat dan gebeuren. De Bijbel beschrijft dat tamelijk simpel. Er is geen enkel probleem over dat men die dingen verallegoriseerd heeft. En dat men die namen van Megiddo, Armageddon, de berg van Megiddo, dat men die overdrachtelijk gebruikt. Dat kan er wel zo wezen, maar het is gewoon een plaats die de Bijbel noemt. En die in het verleden ook een belangrijke rol gespeeld heeft in de militaire geschiedenis van Israël trouwens. Maar dat ook maar even terzijde. Wat ik u probeer te vertellen, zo eenvoudig mogelijk ook, is dat in de toekomst sprake zal zijn van twee koninkrijken die naast elkaar gebouwd worden. De een is al een eind in opbouw, namelijk dat van Babel. Maar dan verschijnt de Heer Jezus en wordt een overblijfsel van Israël verzameld. En dat is de basis voor de bouw van het koninkrijk van Christus zelf op aarde, met een Jeruzalem dat niet bestaat op dat moment meer, maar met een Jeruzalem dat de hoofdstad zou zijn. Vandaar dat je een heel Bijbelboek hebt dat zich bezighoudt met, dan wel geschreven is, in verband met de herbouw van Jeruzalem. Dat weet u toch, hè? Nee, dat was in het verleden, maar in de toekomst krijg je zoiets weer. En daar gaat het om, hè? Maar het loopt, u zult begrijpen, dat wij als gemeente in de eerste plaats en op een iets lager niveau ook Israël in het algemeen betrokken zal zijn bij de opbouw van dat koninkrijk. Dat weliswaar officieel een Israëlitisch koninkrijk is, maar dat niettemin gevestigd zal worden over alle volkeren der aarde. Een wereldrijk dus, en met recht een wereldrijk. En dat in een tijd dat er een ander wereldrijk in opkomst is en feitelijk ook bestaat, namelijk dat antichristelijke rijk, dat in openbaring verschillende malen genoemd wordt en waarna verwezen wordt op zijn minst in het boek Daniël uitgebreid. Hè? Niet tenminste staat in Daniël 2 meteen al, maar het koninkrijk over de wereld zal aan geen ander volk worden overgelaten, uiteindelijk. Waarna altijd de vraag is, wie is het andere volk? Dat het koninkrijk dus zal ontvangen. En er worden systematisch altijd twee antwoorden opgegeven. De een zegt, dat is Israël. De ander zegt, dat is de kerk. En het is allebei waar. Als je die verhoudingen tussen die twee maar kent. Hè? Ja, maar goed, dat is dat verhaal over die steen zonder handen afgehouwen. Die valt tot de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar als uitbeelding van de achtereenvolgende wereldrijken. En die steen verwoest dat hele beeld. En bovendien, de steen vulde de hele aarde. En het commentaar op de steen is niet als een type van Christus. Hoewel het dat is natuurlijk, maar het commentaar in Daniël 2 zelf is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het is dus de uitbeelding niet maar van Christus, maar van een heel volk. En het eerste moet je dan denken uiteraard aan de gemeente, die zijn lichaam is om zo te zeggen, en daarna gewoon aan Israël in het algemeen. Maar dat betekent dat in die eindtijd, als ik het zo voor het gemak even samenvattend mag noemen, de gemeente en daarna ook Israël betrokken zijn. Enerzijds weliswaar in de prediking van het woord van God, of misschien moet ik gewoon zeggen de prediking van het evangelie, want de bedoeling is dat het evangelie in die dagen gepredikt zal worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Die tekst kent u waarschijnlijk, zoek op Matteüs 24. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Niet dan zal de opname van de gemeente plaatsvinden, zodat voor de opname van de gemeente het evangelie gepredikt moet worden aan alle volken. Dat is niet zo. Als dat zo is, dan vindt de opname van de gemeente dus nooit plaats. Maar goed, laat maar zitten. Maar er is een uitspraak over daarna. Want het einde in Matteüs 24 is het einde van de tegenwoordige eeuw. Dat staat er allemaal bij hoor. En het einde van deze eeuw impliceert de ondergang van het rijk van Satan. Want hij is die tegenwoordige eeuw, dan wel die tegenwoordige eeuw is zijn koninkrijk. En het koninkrijk wordt niet beëindigd met de opname van de gemeente. Sterker nog, de opname van de gemeente is gebeurtenis waarna juist zijn koninkrijk op aarde, dat van de Satan namelijk, gevestigd zal worden. Definitief en zichtbaar. De figuur zal zelf zichtbaar op aarde verschijnen, bedoel ik. En zijn personeel ook, dat weet u langzamerhand, hè. En in die dagen zou het evangelie gepredikt worden. En daar hebben we het vorige keer over gehad. Over die leraren enzovoorts. Hè? Maar waar ik het nu vanavond met u over wil hebben, over de andere kant van de... Is dat een medaille? Nou ja, goed. De keerzijde van het verhaal. Namelijk niet alleen de prediking van het evangelie, want het zijn twee dingen waardoor dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgt. Zoals het ook twee dingen zijn waardoor ooit een keer Israël officieel tot bekering komt. Dat weet u toch? Al zo zal geheel Israël zalig worden. Maar hoe? Door de prediking van het evangelie, ja, dat gebeurt al duizenden jaren, maar het heeft nooit resultaat gehad. Waarom zou dat in de toekomst nou wel resultaat hebben? Het antwoord is, het resultaat is hetzelfde, maar er wordt ook aan de andere kant gewerkt. Dat wil zeggen, mensen horen het evangelie, komen tot geloof en ontvangen eeuwig leven. En aan de andere kant, mensen horen het evangelie, maar komen niet tot geloof en hun leven wordt hen ontnomen. Dan hou je vanzelf een overblijfsel, per definitie een gelovig overblijfsel over. Dat is harde taal. Binnen onze moderne westerse cultuur, dat laatste zeg ik er dan ook nog maar bij, maar anders gaat het niet. En anders zeg ik, oké, dan bent u een christen, maar u weet van de Bijbel bijna niks. Dat geldt voor de meeste christenen trouwens, dus ik kan het makkelijk zeggen. Gaan we er vanuit, u gelooft in de Heer Jezus, maar van de Bijbel weet u niks, ook geen belangstelling voor. En wat gelooft u dan? Dan gelooft u toch uiteindelijk dat ooit een keer op een jongste dag... waarvan we hopen dat hij niet komt, maar dat ooit een keer op een jongste dag God zal komen of de Heer zal komen die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Wat gebeurt er dan? Dan worden de nette gelovigen, die gaan naar de hemel bij wijze van spreken, en alle anderen, die ongelovigen, dan wel de niet-nette gelovigen of wie het maar waren, die worden voor eeuwig verdoemd. Ze zullen branden in de hel of wat het maar wezen mag. Maar dat is toch hetzelfde verhaal of niet? Dat is toch in wezen hetzelfde verhaal? Nee, in andere omstandigheid, over een andere tijd, maar het is toch precies hetzelfde. De gelovigen zullen overleven, zullen overblijven en de ongelovigen blijven niet over. Zullen weggedaan worden. Ja, dat zeg ik. Ik heb het alleen nu over 1000 jaar, meer dan 1000 jaar daarvoor. Ik heb het niet over de jongste dag. We hebben het nu over de tijd van de wederkomst van Christus, die op aarde zijn koninkrijk zou openbaren. Over alle mensen? Ja, over alle mensen. Maar dat betekent dat hij dus een definitief oordeel brengt over degenen die niet hebben gewild dat hij over hen koning zou zijn. Waar staat het ook alweer? Doch deze, mijn dienstknechten, die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier voor mij en sla ze hier voor mij dood. Ik citeer hem niet helemaal correct, dus dat doe ik nou over. In Lucas 19, u weet wel, dat is de gelijkenis van de ponden die verteld werd, omdat zij meenden, de discipelen, dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Want omdat ze naar Jeruzalem onderweg waren. En dan komt die gelijkenis middels strekking in de eerste plaats, dat het koninkrijk weliswaar zou aanbreken, maar niet terstond zou openbaar worden. Maar het zou althans voorlopig een plaats hebben in een ver land, staat er in vers 12. Want een zeker welgeboren man, er is maar één welgeboren binnen heel de mensheid, dat weet u. Dat is de Heer Jezus zelf uiteraard, hè. Reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Hij riep zijn 10 dienstknechten. Waarom dat er 10 zijn, dat vertel ik u een andere keer, ooit wel weer eens. Maar het is een mooie voorzet, toch of niet? Maar 10 dienstknechten. Hij zegt, doet handeling totdat ik kom. En na een verloop van tijd komt hij ook inderdaad terug. Beloont zijn dienstknechten. Nee, dat zijn wij dus in de praktijk, hè. In de praktijk gaat het over de gemeente. En daarna is er nog een andere categorie. En daarvan staat vers 27. Doch deze mijn dienstknechten. Of nee, sorry. Er staat, doch deze mijn vijanden. Lucas 19 vers 27. Deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn of worden. Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Punt. Einde van het verhaal. Nou ja, dat is ook het einde van het verhaal. En dat is een beschrijving van de situatie in de wederkomst van Christus. Als ik Lucas 19 lees, wat we zojuist lazen, krijg ik de indruk dat het die 10 dienstknechten zijn die ervoor moeten zorgen dat die vijanden worden doodgeslagen. En daar wilde ik het vanavond met u over hebben. Die begrijpt u toch hopelijk? Dat zullen wij doen, oordeel brengen over de goddelozen, de onrechtvaardigen van Gods wegen. We zullen daarin betrokken zijn. Dus een daad van rechtvaardigheid van Gods wegen. Dus het ligt toch wel voor de hand. En dat is wat beschreven wordt. Daar word ik uitgebreider over geschreven en fundamenteel. En dan neem ik de draad op die ik in gedachten had. Namelijk, heel de Bijbel door wordt die goddeloze wereld beschreven als Babel. Wordt afgestempeld met de naam Babel. Dat is vanaf Genesis 10 eigenlijk al. Het Babel van Nimrod. het Babel, dat is hoofdstuk 10 van Genesis, het Babel van de spraakverwarring, dat is datzelfde Babel, maar dat is Genesis 11. En daar vinden we dan ook vermeld of beschreven het ontstaan van de diverse volkeren met hun diverse culturen, dan wel spraken, talen, maar daarmee ook met hun diverse godsdiensten. Naar Bijbelse maatstaven komen alle volkeren en hun religies komen uit Babel oorspronkelijk. En daarom heet Babel in Openbaring alsnog samenvattend de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En hoererij en gruwel zijn woorden in de Bijbel in de eerste plaats ter aanduiding van afgoderij. Hebben we dit nog? Nou goed. En vandaar dat in de toekomst dat rijk van de antichrist logischerwijze Babel als hoofdstad kiest. Dat was het namelijk altijd al, eigenlijk. Maar dat zijn de dagen waarin dat rijk openbaar wordt op aarde. En dan krijgt het ook in het openbaar een zetel, een residentie. En dus is de stad Babel. En vandaar dat al die profetieën in Daniël, die beginnen ongeveer, niet allemaal, maar in het algemeen beginnen ze bij Babel. Dat is dan niet dat van Nimrod, maar het Babel van Nebukadnezar. Want toen de Heer het koningschap van Israël wegnam, omdat het ongehoorzaam, namelijk ongelovig was, keerde het koninkrijk over de volkeren der aarde logischerwijze terug naar waar het vandaan kwam oorspronkelijk, namelijk naar Babel. En als ik het dan heel snel zeg, komt het erop neer. De Heer nam het van Israël weg. Waar moest hij het laten? Nou ja, teruggeven naar waar het vandaan kwam. Dat is dus aan Babel. En daar kwam het dus logischerwijze terecht bij de zoon van de toenmalige koning, de legeraanvoerder. En dat was Nebukadnezar. Dus die kreeg het als het ware in de schoot geworpen. En nog voordat de wereld zijn troonsbestijging erkent, is in de Bijbel al sprake van het eerste jaar van koning Nebukadnezar, omdat hij Jeruzalem veroverde enzovoorts. He? Nou ja, goed. De Heer had hem dat gegeven. Alleen hij maakte de fout door te zeggen, is dit niet de geweldige Babel wat ik gebouwd heb? Nou, dat was niet zo. En als het toch zo was, was het niet door zijn kracht, maar door de kracht van iemand anders. Die van God namelijk. Er zit een dubbele bodem onder wat ik nu zei, maar zoekt u maar eens uit. Het was niet door zijn kracht, maar door de kracht van iemand anders. Maar dat betekent wel dat als Israël tot bekering komt, dan wordt dus het koningschap weer teruggenomen uit Babel en alsnog gegeven aan de erfgenaam van David. En dus aan de Heer Jezus. En als er dan geen Babel meer is, omdat het verwoest was enzovoort, geen nood, dan wordt het voor die tijd herbouwd. Dat gebeurt. Daar zorgt de duivel wel voor. Begrijp je hem nog? Waarheen we onderweg zijn, is gewoon de afsluiting van een duizenden jaren oude Bijbelse geschiedenis. Ik zeg altijd, de partij was afgebroken, maar inmiddels staan de stukken zo langzamerhand weer allemaal op het bord. En daarna wordt de klok in gang gezet, want zo werkt dat bij het schaken. En dan gaat de strijd verder om de koning. Die heb je toch, hè? Nou goed. En dus waarheen we onderweg zijn, is een hersteld Babylonisch Rijk. In de Bijbel heet het niet zozeer hersteld Babylonisch Rijk, want alle rijken waren al Babel eigenlijk. Maar het heet wel meer specifiek het herstelde Griekse Rijk van Alexander de Grote. Want Alexander de Grote probeerde al te doen wat de duivel in de toekomst alsnog zou doen. Namelijk een wereldrijk stichten met maar één godsdienst en één hoofdstad, namelijk Babel. Hij was iets te vroeg, kwam niet overeen met Gods plan daartoe. Dus de Heer heeft ingegrepen, maakte een eind aan dat rijk. Officieel althans, maar in de direct nabije toekomst zal het wel degelijk gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat de perikelen rond Irak, want dat is het natuurlijk, Irak, hè, daar alles mee van doen hebben. De bemoeienis met de wereld, van heel de wereld met Irak. En daarna met de omliggende Mohammedaanse landen. Dat kan niet missen, dat heeft van doen met langzamerhand alsnog dat opkomen van dat rijk. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. De stukken worden op het bord gezet. Dat is wat het is, hè. Nou goed, en de hele wereld weet dat het een keer uit de hand gaat lopen. Maar niemand weet wat hij eraan doen moet. En in Nederland zijn we ongeveer niet verder dan het idee. Als we er nou maar niks over zeggen, dan hebben we er vandaag in ieder geval geen last van. Hè? Nou goed. Toen maar. Dat is misschien ook een verstandig standpunt, dat weet ik niet. Je kan je beter op de hoogte stellen van wat de Bijbel erover zegt. Maar ja, dat schijnt ook niemand te weten of schijnt nergens door te dringen. Dat zo is. Hè? Maar over dat herstel van Babel, dan wel herstel van een Babylonisch rijk, wereldrijk gaat het. Al die wereldrijken heten eigenlijk Babel. Al die wereldrijken hadden, nou bijna allemaal hadden ze ook letterlijk Babel als hoofdstad op 1a. Die uitzondering was het Romeinse Rijk. De Bijbel kondigde dat in Daniël trouwens al aan. En het laatste wereldrijk zal weer gewoon het Rijk van Babel zijn in het Midden-Oosten. En hoofdzakelijk gevestigd in de Arabische wereld. Veel verder zal het niet komen, maar goed. Maar waar het om gaat is dat in de toekomst een oordeel gebracht wordt over een goddeloze wereld. Maar dat is Babel. Dat is, en onder Babel niet alleen maar te verstaan de stad, maar logischerwijze daarmee heel het rijk. Net zo goed als dat onder Jeruzalem verstaan wordt, niet alleen maar de stad, maar dikwijls ook heel Israël enzovoort. Hè? Die begrijp je toch hopelijk, hè? Nou, de Bijbel spreekt uitgebreid over een verwoesting van Babel. Ik denk dat ik u wel eens vaker verteld heb dat er allerlei verhalen in omloop zijn en de schilderijen van bestaan van de verwoesting van Babel. Ik moet u zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Ik probeer het dus nu zo kort mogelijk te zeggen. Babel is nog nooit verwoest geworden door oorlogsgeweld of door vuur of wat dan ook. Helemaal nooit. Babel is wel eens afgebroken geworden. Door de eigen bewoners min of meer, door het eigen land of rijk enzovoort. Het is inderdaad ooit van de aardbodem verdwenen. Zodanig dat er nauwelijks nog een steen van terug te vinden was. Want stenen zijn geld waard. Die kun je weer gebruiken om weer wat anders in elkaar te zetten. Dus de ruïnes van Babel zijn gebruikt geworden als een open steengroeven voor de bouw van een andere stad, Seleucia. Maar goed, het doet er nou allemaal niet toe. Maar officieel in de oorlog is het nog nooit verwoest. En voor zover het veroverd is geworden, ooit werd het veroverd door de Meden en Persen. En hier kom ik bij mijn onderwerp, want de Bijbel leert dat Babel door de Meden verwoest zou worden. Maar Babel is sinds die profetie niet verwoest, maar wel veroverd geworden door de Meden. Ter introductie van de binnenkomst van de Perzen in de stad 2 jaar later. Maar het is veroverd geworden door de Meden. Maar dat is zo rustig gegaan dat de Bijbel er maar één zin aan wijdt. Nou, twee. In Daniël, namelijk in dezelfde nacht werd Belshazzar gedood. En dat was het dan. En de volgende zin, die andere, die is: Darius, de Mediër, ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde. That's it. Want wat er gebeurd is, is dat de Meden weliswaar Babel omsingeld hebben, maar niet konden veroveren. En de koning vierde gewoon zijn feestmaal op een avond, weet u nog, toen kwam dat schrift aan de wand. Het was terwijl de Meden de stad omsingelden en al dat soort dingen meer. Maar de stad was onneembaar. Met grote muren eromheen. En die waren groot. Want dat is nog na te zoeken. Via fundamenten in de grond enzovoort. En via ooggetuigen van vroeger. Die dat geschreven hebben enzovoort. In elk geval, men kon de stad niet innemen. Dus het leven ging in Babel gewoon door. Feestelijk. Toen kwam er dat schrift aan de wand. Daar werd hij nog. Meneer Peres. Want de Perzen zouden komen. Ja. Gewogen, verdeeld, Peres. Verdeeld, breuk, pres, Peres. Maar het was tegelijkertijd een verwijzing naar de Perzen die de stad zouden veroveren. Diezelfde nacht, en in diezelfde nacht werd Belshazzar gedood. Zij veroverden de stad namelijk op een soort Hollandse manier eigenlijk. Ze wierpen een dam in de Eufraat die dwars door de stad liep. En toen een dam in de Eufraat, en toen liep de Eufraat dus niet meer dwars door de stad. Dus toen zijn ze gewoon over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen. Hè? Dat is nog eens wat anders dan de Hollandse waterlinie, denk ik altijd. Maar goed, ze zijn gewoon de stad binnengelopen, het paleis binnengelopen. Ze hebben Belshazzar, de koning, om zeep geholpen. Dat is de macht der gewoonte, denk ik altijd. Dat deed men vroeger altijd bij de verovering van een land. Hè. Ja, maar goed. En daar was het dan, maar de stad is niet verwoest, op geen enkele manier. Misschien dat men een slot geforceerd heeft nog ergens, maar dan moet het dan ook wel bij gebleven zijn. Doodsimpel, het heeft gewoon voorbestaan. Hè? Nou goed. Met andere woorden, de profetieën over de verwoesting van Babel moeten nog vervuld worden. Inclusief trouwens wat erbij staat wie het doen zouden. De meden. Maar waar haal je tegenwoordig zo gauw meden vandaan? Nou, ik heb een idee. Misschien de familie de Medici, bestaat die nog een... Het zijn medici, hè, de meden. Nou goed, weet je veel. Maar die profetieën staan in de Bijbel. En denk nou niet, ja, dat is hier en daar een zinnetje. Dat zijn vele hoofdstukken. En die wilde ik met u vanavond stapsgewijze doornemen. Nou, door lezen moeten we toch een redelijk eind komen. Het wordt laat vanavond, moet ik. Ja. Maar we hebben nogal wat schriftgedeelten daar. Ik geef eerst een paar hoofdstukken waar we naartoe gaan. Dat is in de eerste plaats Jesaja 13. Jesaja 13, daarna wordt het Jesaja 21. Daarna wordt het Jesaja 47. Daarna Jeremia 50. En 51. En daarna komen we nog terecht in Openbaring 18 en 19. Met name heel hoofdstuk 18. Dat is wat. En dan maar zeggen dat het vervuld is geworden. Door de Meden die het Babylonische Rijk overnamen, de Meden en Perzen. Wat een onzin. Staat in het boek Openbaring alsnog in Openbaring 18 en 19. Waar hevig geciteerd wordt uit Jeremia 50 en 51. En dat was dan toch een jaartje of 600 nadat de Meden en Perzen Babel veroverd hadden. Begrijp je wel? Dat is dus niet vervuld. Het moet dus in de toekomst alsnog vervuld worden. En niet alleen de stad, maar daarmee uiteraard het hele Rijk. En dus blader ik nu naar Jesaja 13. Ja, wat ik gedaan heb, is... Ik weet geen betere manier, is gewoon notities te maken bij al die versen. Wat staat er in die versen over hoe dat zal gebeuren, of waardoor, of beter nog, door wie het zal gebeuren. En dan krijg je toch een lange lijst, hoor. En die lijkt me wel nuttig. Nou ja, heel Jesaja 13 gaat daarover, hè. Waar wij lezen de last van Babel die Jesaja de zoon van Amos gezien heeft. Een visioen, dan wel een profetie. Heft op een banier op een hoge berg, verheft een stem tot hen, beweegt de hand omhoog dat ze intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Maar eigenlijk moet je al beginnen te noteren. Want het moet duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over degene die betrokken zouden zijn in de ondergang van Babel. Dat staat boven het hoofdstuk immers. Hè? God roept zijn geheiligden. En je moet meteen vragen, wie zijn dat? Maar ja, dat antwoord heb ik u al gegeven. Dus spannend is het al niet meer. Hè? Toch? Nou ja, dat is in het algemeen, in elk geval, Israël of een deel daarvan. En dus in de eerste plaats Want ja, wij zijn de eerstelingen. In de eerste plaats de gemeente. Ik heb aan mijn geheiligde een bevel gegeven. En als het de gemeente is, is daarmee ook verklaard waarom er niet uitdrukkelijk bij staat wie het zijn. Eenvoudig omdat de gemeente als zodanig, als gemeente in het Oude Testament per definitie verborgen is en blijft. Dus dan krijg je dit soort termen. Ik heb aan mijn geheiligden, door wie wordt Babel verwoest? Geheiligden. Bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden. Want de Heer zou zijn toorn openbaren in de dag des toorns, weet je nog, met de uitdrukking uit, wat was het? Openbaring 6, de dag mijn toorns is gekomen, dat staat er in verband met het einde van de 70ste week. Ik heb tot mijn toorn geroepen mijn helden. Dat wil zeggen, het zijn geheiligden. Het zijn mijn helden. Het zijn de vrolijken mijner hoogheid. Het zijn degenen die zich verblijden in een verhoogde en verheerlijkte Heer. Zeg maar in Christus. Wie zijn dat? Verblijdt u in Jezus, uw Heer, gij allen oprechten van hart. Wie zijn dat? Dat weten wij toch? Dus hier worden al drie genoemd. En dan verder. Want die dingen schrijf ik dus op. En dan krijg je die lange lijst. Wie zijn het die betrokken zijn in de val van Babel? Dan staat er, vers 4. Er is een ruisende stem op de bergen gelijk eens groten volks. Een groot volk. Een stem van, of gelijk een groot volk. Gelijk eens grote volks. Een stem van gedruis der koninkrijken. Meervoud. Der verzamelde heidenen. De Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Zijn leger. Dus een volk van geroepen helden afkomstig uit de heidenen. Nou ja, dat moet toch duidelijk zijn. Jacobus zei, de Heer zal wederkeren om zijn koninkrijk op aarde te vestigen, maar eerst roept hij zich een volk voor zijn naam uit de heidenen. Je kunt het er bijna naast leggen, toch? Zij komen uit een ver land. Dat is nou ook leuk, wij waren net in Lucas 19. Over de Heer die wegreist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. Welk land was dat? Ja, in ieder geval de hemel. Toch? Om daarna weder te keren. Ze komen uit een ver land. Niet dat elk ver land nou meteen ook de hemel is. Maar als je niet weet wat het is, is de kans groot dat het dus toch de hemel is. Ja. Nou goed. Maar het staat erbij. Zij komen uit verre landen. Dat wil zeggen uit een ver land. Want het is enkelvoud. Hè? Niet landen. Uit verre landen. Van het einde des hemels. De Heere en de instrumenten zijn er gramschap. De gereedschappen waarmee hij zijn toorn zal praktiseren, uitoefenen, openbaren, kortom brengen. Instrumenten zijn er gramschap. En toen zei Paulus tegen de Korintiërs, weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Dat wij de instrumenten zijn er gramschap zullen zijn? Want dat is wat het betekent, toch? Nou, hier staat het ook. De instrumenten zijn er gramschap om dat land, om dat ganse land te verderven. Dat wil zeggen, niet maar de staat, hoewel nog geen naam genoemd is hier, maar dat komt nog wel, niet maar de stad Babel, dat is in vers 1 genoemd, de last van Babel, niet maar de stad, maar het land, dat wil zeggen in de praktijk het Rijk. Maar het hele laatste wereldrijk van de Antichrist is een Babylonisch wereldrijk. En als je dat niet weet, Dan kom je er ook niet op om dat deze profetie uit Jesaja 13 nog vervuld zal worden in de toekomst. En dat het grootste oordeel is dat ooit van Gods wegen over de levende mensheid gekomen is. Zie? Daarom moet je die dingen wel weten. Nee, ik zeg dat met nadruk omdat men in het algemeen geneigd is te denken, omdat men het gewoon van elkaar overneemt en het nooit eens een keer nazoekt. Ik ben geneigd te denken dat het antichristelijke rijk een Rooms rijk is, een Romeins rijk, een rijk met Rome als hoofdstad, hier in Europa enzovoorts. Hè. Ja, hoor eens, dan kijk je toch de verkeerde kant op. En het is waarschijnlijk een vorm van hoogmoed. Hoeven wij in Europa. Maar niks hoor, heeft met Europa niks van doen. Het is in het Midden-Oosten, het is in die Arabische, zeg maar gewoon, Mohammedaanse wereld. Vers 6. Houdt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Kortom, wanneer zal deze profetie over de verwoesting van Babel vervuld worden? Nou ja, vanuit de dagen van Jesaja kan best zo wezen dat de profetie iets van doen heeft met de verovering na de dagen van Jesaja. Van Jeruzalem, van Babel door de Mede en Perzen. Maar het is niet de vervulling van, dat kan niet, want het was niet de dag des Heren. Die moet nog steeds komen. Kan niet missen. Afgezien van dat Babel nooit verwoest is, alleen veroverd. Verder niet. Houdt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Precies, de dag des Heren brengt verwoesting. Over alle volkeren, beginnend bij Israël overigens. En daarna spring ik maar even, er staat er weer in vers 9. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en dus zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Vandaar dat er later staat, wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis is, enzovoort. Zodat u hem niet verwart met de zondag, hè. Verder vinden we vers 10, de sterren des hemels zullen licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden, de maan zal verduisterd worden. Maar u kent die profetie, hoop ik, en anders ga ik hem toch niet uitleggen. Deze gebeurtenis van de verduistering van de hemel op klaarlichte dag markeert het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee de verwoesting van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg en daarmee het allereerste begin van de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Daar begint het mee. Maar het brengt aan de negatieve kant, om zo te zeggen, een oordeel eerst meteen over de Joodse staat, maar dat is diezelfde dag immers, maar daarna uiteindelijk over de gehele wereld en het hele wereldrijk dat in die dagen eerst opgebouwd wordt, maar daarna verwoest zal worden. En dat is wat er staat, vers 11. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid en ik zal de hoogmoed der stouten, der dapperen, der vrijmoedigen, vrijpostigen, doen ophouden en de hovaardij, ander woord voor hoogmoed, der tirannen zal ik vernederen. Ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud en een mens dierbaarder dan fijn goud van Ofir. U weet toch wat dat betekent? Het gaat over een mens die zo kostbaar is als goud. Maar wat is het, waarom is goud zo kostbaar? Nou, waarom zijn dingen duur? Omdat ze zeldzaam zijn. En dat is wat gezegd wordt dus. Hè? Hetgeen weer een ander wereldprobleem schijnt op te lossen als u mij vraagt, maar vooruit. Hè? Dat van de overbevolking, voor zover dat een probleem zou zijn overigens. Hoor. Maar goed, nee, want dat weet ik niet echt. In Nederland wel, ja, daar is het een probleem, dat vind ik wel, ja. Ja, maar goed, maar dat wordt dus allemaal anders, dat begrijpt u toch. Daarom, zegt hij, zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden, wat in de praktijk volgens de Bijbel hetzelfde is, maar die leg ik nou vanavond ook niet uit, hè. Krachten des hemels en der aarde zullen bewogen worden. Zullen bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. De dag zijns toorns is gekomen, zegt Openbaring 6 aan het eind van het hoofdstuk. En wie zal bestaan? Implicerend dat dus inderdaad de meeste mensen daarin om zullen komen. Ik zei toch, het is de negatieve kant van het verhaal. Maar goed. En daarna in de volgende verse wordt gesproken over mensen die omkomen, ja, inderdaad. Maar ik neem de draad maar op in vers 17. Wat staat? Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. Tegen Babel en het ganse land van Babel. En eigenlijk is dat de hele wereld dus. Uiteindelijk, ik zal de meden tegen hen verwekken die het zilver niet zullen achten en het goud zullen zij geen lust hebben. Dat betekent, ze zijn niet om te kopen. Moeilijker is dat niet hoor. Ze zijn niet om te kopen, want zo worden politieke problemen dikwijls opgelost. Hè? Er komt een leger voor je deur. Als je niet wil dat ze binnenkomen, dan moet je ze betalen, dat zal. Zo werkt het. Afkoopsom. Want daar komen ze voor, hè, in de praktijk. Ze komen voor het geld. Daarom hebben wij in Nederland al jaren geen last meer van vijandelijke legers voor onze grens. Er valt hier niks te halen, dat doet onze eigen overheid wel. Hè? Ons uitkleden bedoel ik. Hè? Nou goed, maar dat even terzijde. Ik zal de meden tegen hen verwekken die het zilver en het goud zullen ze geen lust hebben, maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht des buiks. Hun oog zal de kinderen niet verschonen, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Godeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Babel zou verwoest worden door een volk der meden. Maar wijs nou eens een volk der meden aan. Hier op aarde. Dat kan niemand. Dat weet ook niemand. Nee, ik ben ervan overtuigd dat je bij de gemeente terechtkomt. Dat het de aanduiding is van de gemeente. En daar is een goede reden voor. De reden is namelijk dat ooit een keer de 10 stammen van Israël zijn weggevoerd naar het land der meden. Zegt de Bijbel. Dat is in 2 Koningen 17 vers 6. 2 Koningen 17 vers 6. In het 9e jaar van Hosea, koning van de 10 stammen van Israël van Samaria, nam de koning van Assyrië Samaria, de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, in. En voerde Israël weg in Assyrië en deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. Dat bedoel je? Dat is aan de noordkant, zo noordelijk mogelijk ongeveer, van het toenmalige Assyrische Rijk. Nou ja, in Mesopotamië is dat. Het Babylonische Rijk was daar later ook. Hetzelfde gebied. Maar het gebied van de Meden is noordelijk. En het staat ook in 2 Koningen 18 vers 11. Een hoofdstuk verder. 2 Koningen 18 vers 11. En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. Als je het op de kaart opzoekt, dan weet je waar het ligt. In het noorden van de twee stromenrand van Mesopotamië, zeg maar. En het ligt ten zuiden van de Caucasus. Daarheen zijn ze weggevoerd. Nou ja, en in de Bijbel gaat het verhaal niet verder. Al kennen wij nog in een apocrief boek, 4 Ezra, een uitspraak die zegt dat de Israëlieten in dat gebied, in het land der Meden, het land weer verlieten naar het noorden, gewoon de grens over, ze woonden aan een pallende grens, maar de grens was een gebergte, en ze trokken dus naar het noorden over de Caucasus. Er staat niet in de Bijbel, niettemin heb ik het vers gelezen in de Statenvertaling, want ook de apocryfe boeken, oud-testamentische apocryfe boeken, zijn door de Statenvertalers vertaald. Maar goed, dat maar even terzijde. En misschien is het niet waar, maar dat maakt niet uit. Maar u kent de andere kant van het verhaal toch ook, hè? Waar komen de blanken, de Europeans, de blanken vandaan? De blanke, blonde mensen. Zij, dat mag je niet meer zeggen, want zwart en wit en dat soort termen zijn verboden. Tegenwoordig is politiek incorrect, want dat vestigt onze aandacht op een probleem. En we willen het probleem niet kennen, dus mogen we het niet benoemen. We moeten er omheen kletsen. Dus hoe heten wij dan? We zijn typisch een blanke, maar dat mag je niet zeggen. Dat heet dan een Caucasier. Want de blanken komen van over de Caucasus. Wij zijn het zo, wij blanken zijn het. U bent misschien niet blank, dat weet ik niet, maar ik wel. Tamelijk. Vooral in de winter. Maar goed. De zogenaamde blanken zijn Caucasiërs. Waarom heten ze Caucasiërs? Want de Caucasus is toch al enige duizenden kilometers hier vandaan. Omdat het ras geacht wordt Europa binnen te zijn gekomen over de Caucasus. En dat is zo algemeen bekend, staat zo vast dat men die term gebruikt. Caucasus. Dus in Amerikaanse opsporingsberichten heb men zo of processen verbaald. Dan zijn ze African of Latin of wat ze maar zijn. Of Caucasian. Caucasian. Want white mogen ze niet zeggen. Hè? Dat is discriminerend. Wij zijn Caucasian. Dus je zit met het leuke probleem. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt geweldig. De 10 stammen verdwenen ten zuiden van de Caucasus. En daarna zijn ze waarschijnlijk naar het noorden getrokken, want ze zijn er niet meer daar. Ze zijn over de Caucasus naar het noorden gegaan. En de Europeans kwamen van over de Caucasus Europa binnen. Nou ja, dus daarmee is het verhaal af. Dus die zogenaamde Caucasians, dat blanke ras, dat zijn gewoon degenen die afkomstig zijn uit het land der meden. En moeilijker is het niet. Wij noemen het de Caucasiërs. Maar je kan het net zo goed meden noemen. Dat is echt waar. Waarna ik trouwens ook nog een heel wat ben tegengekomen over de verhoudingen tussen de Israëlieten daar in de Assyrische ballingschap en de Mediërs. En hoe ze met elkaar verward zijn geworden. En allebei kwamen te staan eigenlijk buiten de algemeen geldende Perzische normen. Want Mede en Perzen is mooi. De Mede werden door de Perzen gebruikt. En hartelijk bedankt voor hun dienst. En daarna konden ze wel vertrekken. En ze voelden zich tweede rangs burgers. En dat waren de Israëlieten in de Assyrische ballingschap uiteraard ook. En ze woonden officieel in hetzelfde gebied, althans grotendeels, aan de grens. En als je in een land niet meer thuis voelt en je voelt je gediscrimineerd, wat doe je dan? Dag vader en dag moeder. Enzovoort. Dan zeg je, ik ga er vandoor, we gaan emigreren. Ligt nog een heel land in West-Europa, ligt er braak, ruimte, zat daar. Dus we gaan de bergen over. Over de Caucasus. Ja, dat is een bottleneck tussen die twee zeeën, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. En het is moeilijk die bergen over, maar niettemin, dat is blijkbaar gebeurd. En dat is een reden om de term Meden te gebruiken ter aanduiding van de gemeente die voortkomt uit de 10 stammen van Israël die voortkomen uit het land der Meden, die voortkwamen uit Israël. Wat zo loopt de route dan? Heb je dat nog? En daarna heb je nog iets, maar dan, dat komt terecht op het niveau van de typologie eigenlijk. Dat is dat het woord Meden, of media, mede, betekent wat het lijkt te betekenen. Het betekent namelijk het midden. Maar het midden is eigenlijk, eigenlijk dus op een iets hoger niveau is de positie van het midden die van de heerschappij, waar alles om draait. Het belangrijkste, dat is het midden. En dat betekent dat woord ook. Vandaar dat wij op aarde nog een volk kennen dat zich noemt volk der Meden. Alleen ze spreken een andere taal, ze noemen het China. Maar China betekent het midden. En ze beschouwen zichzelf als het middelpunt van de aarde, van de volkeren, van het heelal en weet je veel wat. In de Bijbel kom je ze niet tegen. Zeker in ieder geval niet onder die naam, dus het houdt gauw op. Maar het idee van meden is wel degelijk het tamelijk hoogmoedige of arrogante idee bij zijn volk, het herrenvolk zal ik maar zeggen. Dat is een Duitse term voor, het Nederlands kennen we het niet. Maar, begrijpt u die nog? Een volk van eerstelingen, belangrijk. Nou ja, overdrachtelijk is de gemeente dat uiteraard. En dat is ook een reden om de gemeente zo te noemen. Wij waren in Jesaja hoofdstuk 13, waar sprake was van een groot volk uit de koninkrijken, de verzamelde heidenen, de instrumenten van Gods gramschap, de heiligen, de helden, de vrolijken mijner hoogheid, als je dat bij elkaar optelt allemaal, dan heb je toch een aardig lijstje van beschrijvingen van wie God gebruikt voor dit werk. En de lengte van het lijstje op zich valt al op, dat het er zo vaak staat. Niet maar dat God een oordeel zal brengen over Babel, maar dat er vele malen staat dat hij daar anderen blijkbaar voor gebruikt, onder verschillende beschrijvingen. Overigens wijs ik er dan maar op dat als uiteindelijk in vers 19 staat dat Babel zal worden omgekeerd gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, dat wij dan toch direct ook zouden moeten denken aan vuur uit de hemel, op zijn minst, en wellicht ook een aardbeving. Niet dat het expliciet in het vers staat, maar dat is wel de conclusie die je eruit zou kunnen trekken. En dat ik het noem is omdat we dat alsnog in andere schriftgedeelten zwart op wit tegenkomen. Dat wil zeggen, dat is zo. Dus of wij nou ook aardbevingen gaan veroorzaken, dat weet ik niet. Of dat we misschien met zwavel, vuur en sulfur heet het, hè? In verband met Sodom en Gomorra, dat we met zwavel uit de hemel gaan gooien. Ja, misschien wel. De ene categorie gooit mannen naar beneden voor het gelovig overblijfsel in de woestijn. En de andere gooien met zwavel op Babel. Of misschien zijn het wel dezelfde, dat weet ik niet. Ja, zodra je dat plastisch gaat voorstellen, dan wordt het iets moeilijker. Het zal wel anders werken, maar hoe het werkt, weet ik niet. Maar dat het zo gaan zal en dat de gemeente daarin betrokken is, dat lijkt mij in ieder geval duidelijk. Daarna slaan we vanuit Jesaja 13 om naar Jesaja 21. Waar we ook nog een profetie hebben over Babel. De ondergang van Babel. Vers 2. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven. Die trouweloze handelt trouwelooslijk en de verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o media. Ik heb alle zuchting doen ophouden, et cetera, et cetera. En hier wordt dus inderdaad de val van Babel beschreven. En die wordt bewerkstelligd door wat genoemd wordt Elam. Maar dat is een landstreek in het gebied van Medië. Helemaal precies waar dat is, dat is moeilijk te zeggen. Dat is altijd zo met die aardrijkskundige aanduidingen. Maar het is in Mesopotamië en Media, dat is het land der Meden uiteraard. Hè. En het land zal het niet doen, dus gaat het over de bevolking van dat land of degene die uit het land afkomstig zijn. En daarmee ben je terecht bij de 10 stammen van Israël. En via de 10 stammen van Israël ben je dan uiteraard terecht bij de gemeente. En zo in het voorbijgaan uit de losse pols wijs ik nog maar even op vers 9, halverwege het vers. Toen antwoordde hij en zeide, Babel is gevallen, zij is gevallen. En al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde. Die uitspraak, zij is gevallen, die wordt herhaald in Openbaring. Twee keer geloof ik. Maar dat doet er weinig toe. Het gaat erom dat als in Openbaring deze woorden worden aangehaald, dan impliceert dat deze profetie uit Jesaja 21 dus alsnog in vervulling moet gaan. na de dagen niet maar van Jesaja, maar na de dagen van het schrijven van het boek Openbaring. En zoals ik al zei in het voorbijgaan daar straks, in Openbaring worden heel wat oud-testamentische profetieën over Babel geciteerd. Meer dan er erbij vermeld wordt daar. Maar dit is er één van dus, hè. Verder is er sprake van de gesneden beelden, maar u en ik weten dat dat laatste wereldrijk in ieder geval gekenmerkt wordt door minstens één beeld. U weet wel, het beeld van het beest, dat van de antichrist, weet u wel. Maar voor zover ik het begrepen heb uit de schrift, zou zo'n beeld niet alleen maar in Babel staan, of anders gezegd ook niet alleen maar in Jeruzalem, waar het eerste zal staan, denk ik. En ook niet alleen maar in Babel, maar in alle grote steden. Daarom wordt hij genoemd de god Ma'uzim. Ma'uzim in Daniel 11 is dat, meen ik, en in het meervoud. Dat wil zeggen, die beelden staan overal. En soms denk ik, nou ja, als je niet beter weet, en ik weet dan even niet beter, als je niet beter weet, dan gaat het gewoon over zo'n Boeddha-beeld, hè. Niet Boeddha Gautama, die uit het verleden, maar Boeddha Maitreya, in de toekomst. En dat is de antichrist. Dus met een Boeddha-beeld ben je er al, ongeacht hoe het beeld eruit ziet, toch? Mag niet al te moeilijk zijn. Maar die was even terzijde en ook een beetje terzijde ons onderwerp. Maar goed, in Jesaja 21 dus inderdaad opnieuw de Meden. En met verwijzing naar het land Elam, maar dat is daar dus hetzelfde gebied. Daarna komen we in Jesaja 47 terecht. En terwijl ik er naartoe blader, zeg ik dan maar dat het dus heus geen andere verklaring is, hè, voor hoe de Meden dat zullen doen, want wij kennen geen volk der Meden in onze dagen meer. En dus is er ook geen alternatieve verklaring te geven. Maar als u mij vraagt, dit is hem. Slaat op de gemeente. In Jesaja 47 wordt opnieuw Babel toegesproken. Zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel, vers 1. Zit op de aarde, er is geen troon meer, zeggen de vertalers erbij. En dat zal dus wel. Gij dochter der Galdeeën, want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige. Volgende woord zou geweest zijn de grote hoer. Maar zo heet ze, dat is een dame, zo heet ze in Openbaringen. Nou, een dame, een madame. Maar vooruit. Doe maar. Uw schaamte zal ontdekt worden enzovoorts. En dan vers 4. Onze verlossers naam is Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. Kortom, die zou het oordeel brengen uiteraard. De Heer zelf, maar hij gebruikte zijn personeel voor. Zij zal ook niet meer genoemd worden, Babel zal niet meer genoemd worden, einde van vers 5, koningin der koninkrijken. En daar herkennen we het laatste vers van Openbaring 17 in. Namelijk de stad die de koninkrijken der aarde heeft. De hoofdstad van alle koninkrijken der aarde, dus van het grote wereldrijk. Letterlijk. Maar dat zal geoordeeld worden. Eens kijken wat ik nog er meer over moet lezen. Babel had gezegd, ik zal koningin zijn in eeuwigheid. Vers 7, maar je vindt er uitspraken die hier aan Babel worden toegeschreven, maar die in Jesaja 14, waar ik niet geweest ben, we waren in 13, maar die in Jesaja 14 toegeschreven worden aan de koning van Babel, maar dat blijkt de duivel zelf te zijn. Het beroemde hoofdstuk over hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gezegd tot de koning van Babel, waaruit je maar weer ziet dat dat wereldrijk in de praktijk geregeerd wordt door de Satan zelf. Maar dan is hij al op aarde geworpen en heet hij dus volgens Johannes de Antichrist. Maar wel degelijk Babel. De hoogmoed van Babel is namelijk dezelfde als de hoogmoed van de koning van Babel en dus van de duivel zelf. maar het zal vernederd worden. En Babel, de stad zelf ook, de stad met de veelheid uwer toverijen. Dat, die uitdrukking lees ik even snel in vers 9. Doch deze beide dingen zullen u in één ogenblik overkomen, op een dag. Op één dag, de beroving van kinderen en weduwschap, volkomenlijk zullen zij u overkomen vanwege de veelheid uwer toverijen. Maar als u gewend bent om openbaring te lezen, dan had u meteen gelezen de veelheid uwer hoererijen dus. Ja. Maar dat is wat het is. Het is afgoderij namelijk. En daarom enerzijds toverij, aan de andere kant hoererij. Vanwege de menigte uwer bezweringen. Nou ja. Ik zal eens even kijken wat ik daar nog uit lezen zal. Vers 17. Nee, vers 14. Waar staat, ziet, zij zullen al stoppelen. Het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht der vlam. Het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten. Met andere woorden, Babel zal verbranden. Maar dat zei ik net al, via de vergelijking in Jesaja 13 vers 19 met Sodom en Gomorra. En verder wordt er niet naar verwezen wie dat dan bewerkstelligt of zo. Maar het is in ieder geval vuur, zoals Sodom en Gomorra en dus kennelijk vuur uit de hemel. Daarna komen wij in Jeremia, hoofdstuk 50. En daar vinden we een uitgebreide opsomming. Twee hoofdstukken lang, 50 en 51. Met voor een deel woorden die we al eerder gelezen hebben. In het kort, het woord dat de Heer gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia. En dat was dus in de dagen waarin de Babylonische ballingschap begon, hè? In het Babylonische Rijk. En waarin de scepter als het ware van Jeruzalem weer gebracht werd naar Babel, maar niettemin komen er meteen profetieën die zeggen dat daar ooit weer een eind aan zal komen en dat Babel zal worden geoordeeld. Net als in Daniel, die trouwens een tijdgenoot was van Jeremia. Alleen Daniel bevond zich in de ballingschap en Jeremia bevond zich nog in Jeruzalem en wat er over was nog van een Joodse staat voor de time being, dat wil zeggen voor korte tijd, want later werd Jeruzalem definitief verwoest. En tot Jeremia wordt gezegd, verkondigt onder de heidenen, vers 2, en doet horen en werpt een banier op. Die kenden we nog, die banier kennen we denk ik nog uit Jesaja 13, waar we zojuist waren. Stond het ook. Werpt een banier op, laat horen, verbergt het niet, zegt, Babel is ingenomen. In de praktijk natuurlijk, Babel zal worden ingenomen. Het illustreert wat ik altijd zeg over die werkwoordstijden. Ze bestaan niet, hè, in het Hebreeuws. Babel is of zal worden ingenomen. Bel, een van de Babylonische goden, is beschaamd. Merodach, een van de Babylonische goden, is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Want een volk komt tegen haar op. Van het noorden. Heb je die? Nou ja, het noorden. Neem maar een kaart. Van Babel, de stad Babel, ga je naar het noorden. Waar kom je dan terecht? In de Caucasus. Ja, maar net daarvoor is het land der Meden. Enzovoorts. Dus als dat volk komt, komt het van het noorden. Wellicht. Misschien. Een volk komt tegen haar op van het noorden. Ik lees eerst maar even verder, want in vers 9 lezen we hetzelfde weer en dan kom ik er wel op terug. Een volk van het noorden komt tegen Babel op. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Die hebben we ook al gelezen. Van de mensen aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven, dan wel doorgegaan of gewoon gestorven. In dezelfde dagen en tezelfde tijd, spreekt de Heere, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen. Wandelende en wenende zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Dat wil zeggen in de dagen van de bekering van Israël. Maar in die dagen zal Babel verwoest worden. Dat heb ik u vanavond in mijn inleiding gezegd. Die tijden naast elkaar. Aan de ene kant herstel van Israël en de vestiging van het Messiaanse Rijk. Aan de andere kant bestaat of ontstaat eerst dat Babylonische Rijk, om zo te zeggen. Maar het zal verwoest worden. Maar die kinderen van Israëls en van Juda uit vers 4 zullen vers 5 naar Sion vragen, naar Jeruzalem. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, dat wil zeggen ze zullen terugverzameld worden en uiteindelijk in Jeruzalem dan wel het land Israëls komen. En ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat is twee keer hetzelfde. Want dit eeuwige verbond is een eeuwig verbond omdat het niet gebroken kan worden. Gewoon het nieuwe verbond dus, hè. Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, ze gingen van berg tot heuvel, implicerend bergen en heuvels waarop gewoonlijk weer zo'n afgodisch altaar stond enzovoorts. Waar zij rookten op de hoogten, heet dat dan, weet u wel. Zij vergaten hun legering, dat wil zeggen de plaats waar ze thuis hoorden, de positie ook die ze als volk van God hadden. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijen zeiden wij zullen geen schuld hebben daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heer in Israël, in het land Israël, namelijk in de woning der gerechtigheid. Ja, tegen de Heer de verwachting hunner vaderen. En dat is natuurlijk ook zo. Ze hebben de Heer verlaten, dan wel in vergetenis gesteld en zijn toen de prooi geworden van hun vijanden. Maar tot hen, tot ook die Israëlieten, wordt gezegd, vliet weg uit het midden van Babel en gaat uit der Galdeeën land en weest als de bokken voor de kudde henen. Maak dat je wegkomt, die woorden zijn ook aangehaald in Openbaring 18. Gaat uit van haar, uit Babel namelijk, want het zal verwoest worden. Maar meer in het algemeen, gaat uit buiten de legerplaats. Gaat uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4. Hebben we dat nog? Het gaat niet maar over de stad of Mesopotamië, op de kaart zal ik maar zeggen. Het gaat over het rijk, de aard van het rijk als zodanig, net zo goed. Maar er staat vlucht weg uit Babel, want het zal verwoest worden, zoals Openbaring 18 ook zegt. Maar hier staat, want ziet vers 9, ik zal een verzameling van grote volken, herinnert u zich dat, hè? Die hebben we gelezen in Jesaja 13, uit de heidenen, verzamelde heidenen, volken uit verre landen, wat het allemaal maar was, een groot volk. Enzovoort. Ik zal een verzameling van grote volken, dus niet maar een volk of volkje der meden, letterlijk, hè? Nu heet het een verzameling van grote volken. Wat dacht u van volheid der heidenen? Een menigte van volk, een volle menigte van volkeren? Ja, dan weet u niet waar ik het over heb. Misschien. Maar ik kan het zo moeilijk uitleggen allemaal. Hè? De term volheid der heidenen vinden wij in Romeinen hoofdstuk 11. Ter aanduiding van de gemeente, maar het is de Griekse en dus Nieuwtestamentische variant van de uitdrukking uit Genesis 48. Uit de zegen van Jacob over Efraïm. Efraïm zou tot een volle menigte van volkeren worden. En in Romeinen 11 heet dat volheid der heidenen. Precies dezelfde term, alleen in twee verschillende talen. Maar hier vind je hem ook, maar iets anders geformuleerd. Maar het houdt in dat het ook hier een aanduiding is van de gemeente, dan wel van diegenen die uit Efraïm afkomstig zijn, officieel. Een verzameling van grote volken. Het woord volheid staat er alleen niet bij. Maar dat het een grote menigte is van volken, mogen duidelijk zijn. Een verzameling van grote volken uit het land van het noorden zal de Heer verwekken en tegen Babel opbrengen. En wat elders heette de Meden, of het land Media, heet hier een verzameling van grote volken uit het land van het noorden. En wat is het land van het noorden? Die zullen zich tegen Babel rusten, met een wapenrusting uiteraard. En vandaar, dat wil zeggen vanuit het noorden, zal zij ingenomen worden. Hun pijlen zullen zijn als eens kloekenhelds, geen zal het doel missen, ledig weerkeren. Alle pijlen zijn raak. Dus zijn nog boogschutters ook, deze verzameling van grote volken. Dit heb je toch, hè? Maar uit het noorden staat er dus eigenlijk twee keer. Eén keer uit het noorden en de andere keer vandaar. Impliciet uit het noorden. En inderdaad, ze blijken boogschutters te zijn, maar dat staat in vers 14 opnieuw. Rust u tegen Babel rondom, gij allen die de boog spant. Dus ze zijn uitgerust met een PSU, een persoonlijke standaarduitrusting, waartoe onder andere behoort pijlenboog. Ja. Er zijn enkele onder ons nog in militaire dienst geweest, zie ik, maar vooruit maar weer. Maar ik ga nou even op dat noorden in. Dan moet ik u zeggen dat in de Bijbel de vijand wel vaker komt uit het noorden. Dat is een goede reden voor, dus ze kunnen maar van twee kanten komen eigenlijk. Of vanuit het zuiden, dan komen ze uit Egypte, Israël binnen, Jeruzalem. Of ze komen uit het noorden. Als we in Israël zijn, is er altijd wel een keer dat een van de gidsen uitlegt hoe dat in elkaar steekt en hoe die wegen lopen en dat je er helemaal niet uit het oosten kunt komen rechtstreeks, want dat is woestijn. Dus als iemand wel uit het oosten komt, neemt hij meest voor de hand liggende noordelijke route en komt vanuit het noorden naar Jeruzalem. En als dat niet mogelijk is, dan is er nog de alternatieve route via het zuiden. Dat is via Petra trouwens, maar dat doet er nou even niet toe. Dus het is al gauw uit het noorden. Maar dat woord noorden, dat heeft een probleem. Het is namelijk in mijn Hebreeuws woordenboek, dat mag ik niet zeggen, maar in het, die ik het meest gebruik, overigens, is het officieel betekenis nummer 2. Het woord krijgt 2 betekenissen mee en het noorden is betekenis nummer 2. De eerste betekenis is namelijk de belangrijkste en die van het noorden. De tweede betekenis is van de eerste afgeleid. De eerste betekenis is die van bedekking. Daar zijn trouwens nogal wat synoniemen voor in het Hebreeuws. Tsafan heet het woord. Tsafan. Als je lui bent, dat heet articulatieluiheid, dan spreek je het uit als safan. Safon kan ook nog, safan. De kortste wijze om het uit te leggen is deze. Het woord is verwant aan het Engelse to save. En ook gewoon aan een safe. Safan, komt daar vandaan. En safe heeft de betekenis van veiligstellen. En dat is het ook. Onder andere, de echte betekenis is die van achter de hand houden. Ik denk dat dat de Nederlandse term is die het dichtst in de buurt komt. Achter de hand houden in de zin van in het geheim, in het verborgene, dat weet verder niemand, een voorraad aanleggen. Dat is wat het is, buiten het licht houden. Zo van, je laat niet het achterste van je tong zien, of je houdt je kaarten nog bedekt of onder tafel, maar van kaartspellen heb ik geen verstand. Gelukkig. Maar zoiets is het achter de hand houden. In voorraad houden. Buiten het licht houden. En de tweede betekenis is dus die van het noorden, maar die is er van afgeleid. Het noorden wordt zeker vanuit het Midden-Oosten, om zo te zeggen, beschouwd als een geheimzinnig land. Ergens in het noorden, daar waar het licht niet komt. Daar waar dingen verborgen zijn voor het licht, want dat is het uiterste noorden. Daar komt de zon niet meer op, weet u wel, theoretisch dan. Of bijna niet in de praktijk. Maar in de duisternis achter de hand houden, buiten het licht houden is het dan. En daarom heet het ook het noorden, maar het is de tweede betekenis. Wat nou, als je het niet vertaalt met noorden, maar gewoon de eerste betekenis geeft? Waar komen ze dan vandaan, dit volk? Uit de voorraad. Uit de voorraadkameren. De Bijbel spreekt over Gods voorraadkameren in de hemel, overigens. Ik geloof niet dat het hetzelfde woord is, want ik ben het niet tegengekomen in dit verband. Maar het is wel een synoniem. En daar gaat het natuurlijk om, hè, dat we de eigenlijke betekenis van die termen leren verstaan. Ik kijk nog even of ik het goed gezegd heb. Ja, Tsafa. Wij komen Tsafa tegen bij, in de zin van verbergen, zo wordt het vertaald. Bijvoorbeeld als Mozes verborgen gehouden wordt na zijn geboorte. Dat weet u toch, en in een biezenmandje en dat soort dingen meer. Hij werd verborgen gehouden. En je komt het woord ook tegen, en dan wordt het vertaald met overtrekken of bedekken. Bij bijvoorbeeld de bouw van de Ark van Noach. Die wordt overtrokken, bedekt met pek of wat het maar was. Waar ze het mee deden, doet er nou niet toe. Maar het is het idee van bedekken. En meer in het algemeen buiten het licht houden, achter de hand houden enzovoort. Meer zal ik er niet van zeggen, maar als je dit nou anders vertaalt, dan lees je dus gewoon een volk dat komt uit de voorraad, uit de verborgen plaats. En daarmee is ook verklaard, maar die heb ik dus niet gelezen, zei ik al, uit, het was toch gewoon Jesaja 14, in 13 waren we. In 14 vind je de koning van Babel, zeg maar de duivel, dan wel de antichrist. Daar staat dat hij zei in zijn hart, Jesaja 14 vers 13, hij had gezegd in zijn hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Hetgeen dubbelzinnig is, want sterren zijn ook engelen bij gelegenheid, hè? Hemelbewoners. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Maar de hemel is niet in het noorden, welke kant het maar op is hier vandaan. Maar de hemel is boven. Maar onttrekt zich aan het licht. Daarom heet het ook, God bewoont een ontoegankelijk licht. Je kunt hem daar niet zien, is het idee. En dat is dus die hoge plaats waar de duivel ook nastreefde, maar het is vertaald met aan de zijden van het noorden. Maar eigenlijk is het verborgen in de hemel der hemelen. Dat is het, daar waar de schepselen in het algemeen, zeker de aardse schepselen, geen toegang hebben enzovoorts. Maar het noorden is hier dus hoe dan ook de hemel. En officieel, volgens de betekenis van de term, een verborgen plaats, maar tegelijkertijd een voorraadkamer. En meer zeg ik er niet van, anders wordt het een taalstudie, dat was dan ook weer niet de bedoeling. Maar ik mag niet meer heel lang doorgaan, want ik ben alweer ver over mijn tijd heen, zie ik tot mijn schrik. Dus we zullen het voor vanavond hierbij laten en daarna weer de draad opnemen. Door de rest van dit hoofdstuk, het volgende hoofdstuk, en dan hebben we ook altijd nog de uitspraken in Openbaring. In elk geval, als je die allemaal achter elkaar gelezen hebt, nu weet je heel zeker dat het in het verleden nog nooit gebeurd is. En dus in de toekomst alsnog gebeuren zal, op de wijze die hier beschreven is. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen beseffen dat u wel degelijk een oordeel zult brengen over een goddeloze wereld. Dat u recht en gerechtigheid zult brengen op de aarde. En ook dat we mogen weten dat wij als gemeente daarin betrokken zullen zijn. En hoewel we met zeer gemengde gevoelens deze dingen lezen, hebben we toch reden om dankbaar te zijn dat u eenmaal orde op zaken zult stellen en zult doen wat u beloofd hebt. Namelijk de zonde, de onrecht uit de wereld wegdoen en uw rijk van gerechtigheid op aarde vestigen. We danken u dat we zo nauw betrokken mogen zijn bij die koning, onze Heer en Heiland, die eenmaal in heerlijkheid zal verschijnen, maar die wij nu reeds mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker. En boven alles ook als hoofd van zijn gemeente en daarmee als hogepriester van zijn volk. We danken u dat we uit de rijkdom van uw genade mogen leven op geen andere grond dan geloof, vertrouwen in uw woord en daarmee in onze heiland. We danken u dat we ons dan ook bij u mogen aanbevelen voor de dagen die voor ons liggen, opdat we dag in dag uit zouden leven uit wat u ons geeft. En omdat we dag in dag uit ons bewust mogen zijn dat u ons voorbereidt tot een eeuwige, een toekomstige functie in heerlijkheid. Weest u daarom ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.